Goedemorgen. Ik wil vanmorgen wat met u lezen, het laatste gedeelte uit nummerie 24. Nummerie 24 begint eigenlijk in nummerie 22. En dan gaat het over Biliam en Balak. Balak, dat is een koning van Moab. En Biliam, dat is een of andere profeet. Uit Mesopotamië komt die man. En die Biliam, die werd door Balak werd die ingehuurd om Israël te vervloeken. En dan gebeurt er allerlei dingen. We hebben vanmorgen geen tijd voor om over na te denken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat Biliam, die vervloekt Israël, of althans, die moet Israël 3 keer vervloeken. En dat doet hij niet, hij zegent Israël. En dan is Balak, die is ontzettend boos. Nou, daar begin ik dus te lezen. In nummer 24, dan begin ik bij vers 10. En daar staat het volgende. Toen ontbrandde de toren van Balak tegen Biliam en hij sloeg zijn handen in elkaar. En Balak zeide tot Biliam, om mijn vijanden te vervloeken heb ik u geroepen. En zie, gij hebt nu 3 maal achtereen een zegen uitgesproken. Nu dan, pak u weg naar uw woonplaats. Ik heb wel gezegd, ik zal u rijk belonen, maar zie, de Heere heeft u het loon onthouden. Maar Biliam zeide tot Balak, heb ik dan niet tot de bode die gij gezonden hebt gesproken, al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel des Heeren te overtreden, door goed of kwaad te doen uit mijzelf. Want de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En nu, zie, ik sta op het punt naar mijn volk te gaan. Kom, ik zal u aankondigen wat dit volk, Israël dus, in de toekomst uw volk zal aandoen. Toen hief hij een spreuk aan en zeide, de spreuk van Biliam, de zoon van Beor, en de spreuk van de man met het geopende oog. De spreuk van hem die de woorden Gods hoort en die de wetenschap des Allerhoogste kent. Die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met ontsloten ogen. En dan komt het dus. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moab slapen en verplettert alle zonen van Set. Als dat dus gebeurt, dan zal Edom een veroverd gebied wezen en Seir zal een veroverd gebied wezen en zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen en hij zal heersen uit Jacob en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Toen hij Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide, eerste der volken is Amalek, maar zijn einde zal ondergang zijn. Toen hij de Kenieten zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide, vast is uw woning, gesteld op de rots is uw nest, nochtans zal Kain tot verwoesting zijn. Hoe lang nog of Asur voert u gevankelijk weg? Hij hief ook zijn spreuk aan en zeide, weet wie zal leven als God dat tot stand zal brengen. Maar schepen van de kust der Kittiërs die zullen Asur onderdrukken en Eber onderdrukken, maar ook hij zal ten onder gaan. Toen maakte Biliam zich op en keerde naar zijn woonplaats terug en ook Balak ging zijns weegs. Broeders, zusters, beste vrienden, op deze eerste adventszondag, want dat is advent, kijk eens, we hebben nog een mooi kerststukje, ook al ter herinnering dat het advents is, wil ik met u nadenken over nummer 24 vers 17. Dus eigenlijk maar één vers vanmorgen. En in dat vers 17, daar is sprake van een opgaande ster uit Jacob en een scepter die zal oprijzen uit Israël en die al zijn vijanden zal verpletteren. En dat hebben we ook gelezen, hè? Een heel rijtje van volken die daar genoemd werden in nummer 24, die verpletterd zullen worden. Dit zijn profetische woorden van Bileam, en die Bileam, ik heb het jou al gezegd, die is door Balak, de koning van Moab, ingehuurd om toenmalig Israël te vervloeken. Waaruit blijkt nou in dit gedeelte, want dat is belangrijk, dat dit met profetie te maken heeft? Nou, dat blijkt allereerst uit vers 14b, waar Bileam tegen Balak zegt dat hij hem zal aankondigen wat Israël met Moab zal doen in de toekomst. Het blijkt ook duidelijk uit vers 17, waar we dus over nadenken. En dat begint met ik zie hem, maar niet nu. Dus dat komt nog. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Wat hier dus geprofeteerd wordt in dit gedeelte, ook in het vers 17, dat ligt dus in de toekomst verborgen. Nou, wat lag er nou volgens vers 17 allereerst in die toekomst verborgen? Nou, dat was een ster die zal opgaan uit Jacob. Dus daar willen we eerst over nadenken. Ik weet niet hoe het met u is, maar sterren hebben altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. Ik weet niet of het u ook bevallen is, maar in de liederen vanmorgen viel mij wel op natuurlijk. Ik geloof dat er wel 3 keer sprake was van sterren in die liederen. Nou, zo is het ook in de wereld. En meestal heeft dat dan, als het over sterren gaat, ook met de toekomst te maken. Talloze mensen die plegen wekelijks hun horoscoop in de krant of in het tijdschrift, omdat ze zo graag willen weten wat er zich in de toekomst voor hun zal afspelen. Als je naar Deuteronomium 18 zou gaan, we doen dat niet vanmorgen, want dan wordt het veel te lang. Uit de versen 10 tot en met 14, maar ook uit andere plaatsen, daar blijkt heel duidelijk dat niet alleen Israël, maar ook elk kind van God zich daar verre van moet houden. We moeten niet in die toekomst willen kijken, althans niet in de toekomst van de horoscoop. Wat mag je nou wel doen? Nou, je mag gewoon in je Bijbeltje zoeken wat er over die sterren staat. En er staat er ontzettend veel in die Bijbel over sterren. Ik noem u een paar dingen. Het begint al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1. Daar wordt gesproken van zon, maan en sterren. Die zijn door Heere God gemaakt. En het doel was om licht te geven. Dat was het eerste doel. Maar ook om te heersen over de dag en de nacht. En scheiding aan te brengen tussen licht en duisternis. God heeft de sterren gemaakt. We leven, en ik word er een beetje moe van eerlijk gezegd, we leven in een tijd dat er oeverloos gediscussieerd wordt over de evolutietheorie, of het nou wel of niet kan, of wie daar nog een christelijk sausje aan kan verbinden of niet. En dan denk ik, mensen houden daar toch mee op. Lees wat er staat en geloof wat er staat. En je hebt van dit probleem geen enkel last. Kan je het verklaren? Tuurlijk niet. Maar wij kunnen toch God niet verklaren. Lees wat er staat en geloof wat er staat. God heeft ze gemaakt. Sterker nog, als je naar Jesaja 40 gaat, vers 26, dan staat daar dat God al die sterren, en kijk vanavond eens een keer naar boven, al die sterren bij name kent. En hun ook in hun banen leidt. Dat hele universum, dat zit machtig mooi in elkaar. Heeft God gemaakt. Kent ze allemaal bij name. Volgens Joshua 10, ook zoiets bijzonders, kan de Heere God op dit moment zeggen, ik zet ze stil. Dat gebeurde in Joshua 10. Joshua was bezig om het beloofde land te veroveren. Ja, die had wat meer tijd nodig, die had wat daglicht nodig. En God zet de hele zaak stil. Dat is God. Dat is God. Moet je over nadenken over zulke soort dingen. Hoef je niet je horoscoop voor te plegen. Moet je je Bijbeltje lezen. Sterren, en ik weet niet of je dat nog weet, die zijn ook synoniem aan hemelse machten die kunnen vechten. En we hebben vorig jaar, januari was ik hier toen, hebben we over Deborah nagedacht. En die Deborah die heeft na die overwinning op Sisera een loflied geschreven en ja, daar komt dat in voor. Richteren 5 vers 20. Sterren die dus kunnen vechten. Sterren die spelen ook ontzettende belangrijke rol bij ingrijpende gebeurtenissen in het wereldgebeuren. Mijn inziens zijn de twee meest ingrijpende gebeurtenissen in het wereldgebeuren de eerste komst van de Heer Jezus en zijn wederkomst. En bij alle twee die gebeurtenissen spelen sterren een rol. U kent gegarandeerd de geschiedenis van die drie wijze mensen uit het oosten. Die zaten naar een ster te kijken, omdat ze waarschijnlijk kennis hadden van deze profetie van Biljam. En ze hebben dat woord geloofd en ze zijn op pad gegaan. Bij zijn wederkomst zullen volgens de profeet Joël, je komt het ook in het boek Openbaringen tegen, zon en maan en sterren hun glans gedeeltelijk of helemaal intrekken. Matteüs 24 zegt er ook wat van. Die zegt dan dat de sterren zelfs van de hemel zullen vallen en de machten der hemelen dan zullen wankelen. Dus ook dan hebben sterren wat te zeggen. Als laatste wil ik nog wat over die sterren opmerken en dat is dat ze in de Bijbel ook personen of engelen aan kunnen duiden. In Openbaringen 22, en ik denk dat dat het belangrijkste is, vers 16, daar zegt de Heer Jezus van zichzelf, ik ben de blinkende morgenster. Openbaringen 22, vers 16. Als je naar het boek Job gaat, wordt bijna niet gelezen. Jammer, er staat zoveel in. Ik zou bijna zeggen, moet je toch eens proberen. Job 38, vers 7. Daar worden engelen ook als morgensterren en als zonen Gods aangeduid. Datzelfde is eigenlijk aan de orde in Jesaja 14, want er wordt de Satan is een gevallen engel, die wordt in één adem daar ook morgenster en zoon des dageraads genoemd. Bijbel, ik zou nog veel meer dingen kunnen noemen, Bijbel zegt dus ontzettend veel over sterren. En de vraag is nu natuurlijk wie of wat, want daar moeten we wel naartoe. Het is nu die ster die volgens nummer 24 vers 17 zal opgaan uit Jacob. Wat bedoelt Biljam daar precies? Nou, ik heb het u eigenlijk al verklapt, dankzij het feit dat een drietal wijze mensen uit het oosten heel alert die sterren hebben bestudeerd en op een of andere manier bekend waren met die profetie van Biljam, zijn ze op pad gegaan, zijn ze naar Bethlehem gegaan. En wij weten dus daardoor dat die ster slaat op de Heer Jezus Christus, die geboren is in Bethlehem. Het wordt heel uitvoerig beschreven in Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Natuurlijk, tenminste, bij mij kwam die vraag bovendrijven. Hoe konden nou die drie wijzen uit het oosten weten van die profetie van Biljam? Waarom zaten ze allemaal naar die ster te kijken? Daar moet toch een reden voor zijn? Nou, ik heb er geen tekst voor kunnen vinden, maar toch zijn er in de Bijbel wat dingetjes dat je kunt zeggen van, joh, daardoor konden ze het wel weten. Dat is allereerst, lees je in Deuteronomium 23 vers 4, dat die Biljam uit Mesopotamië kwam. En die drie wijzen uit het oosten, die komen ook naar alle waarschijnlijkheid uit Mesopotamië. En dan komt gewoon het hele simpele verhaal van overlevering tevoorschijn. Belangrijke dingen worden overgeleverd in de geschiedenis. En dat zou hier ook best gebeurd kunnen zijn. Andere reden van overlevering, die zou in de ballingschap kunnen zitten. Israël, u weet dat wel, is verbannen naar Assyrië, naar Babel en is later ook in Perzië terechtgekomen. Nou, die Joden die daar waren tijdens die verbanning, die zullen gegarandeerd, die kenden hun schrift ook, beste mensen, die zullen gegarandeerd naar betere dingen uitgekeken hebben. En die zullen mogelijk over deze profetie gesproken hebben. En dat kan ook weer gehoord zijn door al die inwoners van die landen. En zo, door overlevering, weten waarschijnlijk deze drie wijzen uit het oosten wat ze moesten doen. En er bestaat er ook nog zoiets als een Heilige Geest die mensen daarvoor klaarmaakt. Wat verder opvalt bij deze profetie van Bileam, dan is dat er gesproken wordt over een ster die zal opgaan uit Jacob. Terwijl wij weten allemaal dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem. En Bethlehem ligt in Israël. Waarom wordt er nou hier in die profetie over Jacob gesproken? Jacob, dat weet u ongetwijfeld, dat is een van de stamvaders van Israël. En zijn naam betekent eigenlijk hielenlichter of bedrieger. En dat leven van Jacob, dat kenmerkte zich in eerste instantie ook door liegen en bedriegen. En middels allerlei slinkse streken om er maar beter van te worden. Kortom, dat leven van Jacob, dat kenmerkte zich in eerste instantie door zonde en duisternis. En wat probeert de Bijbel nou juist met deze naam aan ons ook duidelijk te maken, met het noemen van de naam van deze man? Nou, de Bijbel die probeert ons hier duidelijk te maken dat de tijd waarin die ster in Israël, in Jacob zal gaan, dat gewoon een tijd van geestelijke armoe moet zijn, een tijd van zonde, tijd van duisternis. Nou, zult u zeggen, wat heb ik daar nou aan? Neem ik u weer mee door de Bijbel? Want dit, beste vrienden, wat ik u net zeg, is geheel in overeenstemming met die profetie die in Jesaja tegenkomt. En die we, weet ik hoeveel keer, met Kerstmis niet noemen. Want wat staat er nou in Jesaja 9? Eerste vers. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. En over hen die wonen in het land van diepe duisternis, straalt een licht. Daarom wordt hier in die profetie Israël Jacob genoemd. Maar er gaat een licht op. En dat licht, dat heeft natuurlijk alles te maken met de Heer Jezus. En dan is de Bijbel weer zo'n prachtig boek. Ik vind daar gewoon een stuk humor in zitten. Want wat zegt de Heer Jezus nou van zichzelf? Ik ben het licht der wereld. Dat heeft hij geproclameerd. Dat is een van die ik ben woorden. Ik ben het licht der wereld. En wat heeft Israël nou, beste vrienden, met dat licht gedaan? Dat licht dat uit Jacob is opgestaan. Nou, heel simpel, u weet dat natuurlijk allemaal. In plaats van een keuze te maken voor dat licht, voor de Heer Jezus, heeft Israël gekozen. En voor Pilatus, u kent dat wel, voor die Barabbas, die rover, en ook voor de keizer van Rome. Ze hebben toen gezegd van niet hem, niet Jezus, maar wij volgen die keizer. En door die keuze is de Heer Jezus aan dat kruis van Golgotha terechtgekomen. De keuze van Israël. Het geweldige feit is dat die fatale keuze van Israël, dat is onze redding geworden. Uw en mijn redding. In Romeinen 11 vers 11, daar lees ik: door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. En die heidenen, beste vrienden, zijn heel simpel, dat zijn wij. Doordat Israël zijn koning dus heeft afgewezen, kunnen wij onderdanen van die koning worden. Ik wou het eerst uit mijn preek laten, maar ik heb het later toch weer ingezet. En ik heb vragen gesteld van hoe kun je nou onderdaan van die koning worden. Ik ging hier naartoe en ik dacht, stel nou eens voor dat er iemand hier vanmorgen is die de Heer Jezus niet kent. Die moet dat toch horen. Dus ik moet gewoon die vraag weer beantwoorden. Hoe kan je nou onderdaan van koning Jezus worden? Heel simpel, door geloof. Ja, zegt hij, dat is mij te simpel. Dat geloof ik niet. Hoef ik niet naar mij te luisteren. Maar luister dan, en ik heb het uitgeteld op mijn horloge thuis. Luister dan 35 seconden naar het woord van God. Naar wat God zelf zegt in zijn woord over tot geloof komen. 35 seconden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Door geloof, beste vrienden, word je onderdaan van koning Jezus. Word je onderdaan van de ster die is opgegaan uit Jacob. En hoe worden die onderdanen nou in de Bijbel genoemd? Weet u, dan gaan we naar Filippenzen 2 vers 15. Daar worden al die mensen die een kind van God geworden zijn, die worden aangeduid, komt het weer hoor, humor, Bijbelse humor, als lichtende sterren. En van die lichtende sterren wordt gezegd dat ze onbesproken kinderen van God zijn, die het woord des levens vasthouden en wonen te midden van een krom en verdraaid gezag. Nou, er is geen woord Frans bij. We hebben het vanmorgen in die consultorium gezegd. Latijn en Russisch is aan de orde geweest. Het is gewoon puur Nederlands. U kunt het allemaal verstaan. Hè? Het is gewoon zoals wij nu leven. Wij wonen als lichtende sterren te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En wat moeten we nou doen? Wat moeten die lichten en sterren nou in deze wereld doen? Wat moeten wij te midden van dat krom en verdraaide geslacht doen? Nou, daar wordt ook weer hele preken over gehouden, maar u moet maar één ding doen. En u hoeft maar één ding te onthouden vanmorgen. U moet gewoon uw licht laten schijnen. Dat moet de ster doen en dat moeten wij ook doen. Kind van God, en ik wil het toch met nadruk zeggen, is niet geroepen om de wereld te veranderen of de wereld te verbeteren. Onze roeping is om ons licht te laten schijnen, om de Heer Jezus, de karaktereigenschappen van de Heer Jezus, te weerspiegelen in deze wereld. Mensen komen niet door bekering, door al onze goede werken. Mensen komen tot bekering als ze de Heer Jezus in je zien. Als ze zien dat hij wat in jouw leven tot stand heeft gebracht. Weet u, die wereld veranderen of in goede banen leiden, heeft God ons helemaal niet voor nodig. Hij die de sterren in goede banen leidt, kan ook deze wereld in goede banen leiden. En ik kan u verzekeren, het loopt hem niet uit de hand. Echt niet. Ik kan u van een baan, staat in Gods woord. Als wij doen wat we moeten doen, ons licht laten schijnen, de Heer Jezus weer spiegelen in deze donkere wereld. Wat wordt er dan door de Heer Jezus aan ons beloofd? Het staat in Openbaring 2 vers 26 tot en met 28. Ik zou bijna zeggen, weer Bijbels humor, ga weer over sterren. Weet u wat ons dan beloofd wordt? Dan ontvangen we niet alleen macht over de heidenen, maar we ontvangen bovendien de morgenster. Dat is twee. Eerst lichtende sterren, nu de morgensterren. In Openbaring 2 staat, wie overwint en mijn werken tot het einde bewaart, dus zijn licht laat schijnen tot het einde, die zal ik de morgensterren geven. Wanneer zal dat gebeuren? Wanneer ontvangt een kind van God de morgensterren? Volgens de gangbare verklaring is dat als u tot geloof komt. Denk het niet. Als ik de Bijbel goed begrijp, beste vrienden, zal dat gebeuren op de dag dat de gemeente wordt opgenomen. Dan ontvangen we de morgenster. Volgens Openbaring 2 vers 28 ontvangen we die pas aan het eind van onze werken op deze aarde, als de overwinning is behaald. En je komt hetzelfde tegen in 2 Petrus 1 vers 19b. Daar is sprake van het aanbreken van een dag waarin de morgenster zal opgaan in onze harten, nadat we acht hebben gegeven op het profetische woord, en dan komt het hoor, en ons licht hebben laten schijnen in een duistere plaats. Wat betekent dat eigenlijk als die morgenster opgaat in je hart? Dat betekent dat de Heer Jezus, die volgens Openbaringen 22 vers 16 zelf de blinkende morgenster is, op de dag dat de gemeente wordt opgenomen, ons aardse lichaam, waarin we nu hier allemaal zitten, zal veranderen in een hemels lichaam. Dat heeft alles te maken met de morgenster die opgaat als we thuis komen, als we bij de Heer Jezus komen. Nu, onthoud dat goed, nu zijn we lichtende sterren in een aards lichaam. Straks zijn we, net als de Heer Jezus, een blinkende morgenster, een stralende ster in een onvergankelijk en eeuwig lichaam. Want volgens 1 Johannes 3 vers 2 zullen we hem dan gelijk zijn. Als hij de morgenster is, zijn wij het ook. Maar nog een stapje verder. Boeiend boek die Bijbel, hè? Of niet? Ja, ik vind het een boeiend boek, dus misschien ook niet. Maar je mag het gewoon zeggen als je het niet boeiend vindt. We gaan nog een stapje verder. Want dit is nog niet alles. Zowel de Heer Jezus als de gemeente worden in de Bijbel ook vergeleken met de zon. Nou, dat is wat. Wij worden in de Bijbel vergeleken met de zon. In het eerste hoofdstuk van het boek Openbaringen, en u zou het eigenlijk vanmiddag eens moeten lezen, dan mag de apostel Johannes een blik slaan op de Heer Jezus en hij vat dat dan samen wat hij ziet in vers 16. En dan zegt hij, en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dat zegt Johannes van de Heer Jezus. Maar over de gemeente, over de bruid van Christus, er wordt ook het een en ander gezegd. En dat staat in Hooglied 6 vers 10. Daar wordt die bruid, die gemeente van Jezus Christus, die wordt vergeleken met de zon. Ze zal stralen als de gloeiende zon. En dat is nog niet alles. Want dan ga ik weer even terug naar die Deborah, die richteres waar we het al eerder over gehad hebben vanmorgen. Neem ik u even mee naar Richteren 5 vers 31. En wat zegt die ervan? Die vertelt in haar loflied dat degene die hem lief hebben zullen zijn als de opgaande zon. Dus in de Bijbel wordt niet alleen de Heer Jezus vergeleken met de zon, maar ook de gemeente. Wanneer, want dat is dan weer de kernvraag, wanneer nu zal de Heer Jezus voor ieder mens zichtbaar worden als de zon? Nou, dat staat onder andere in Maleachi 4 en ook in Psalm 2. Dat zal gebeuren als hij als de zon der gerechtigheid zal terugkeren naar deze wereld. Dus de Heer Jezus die komt bij zijn wederkomst terug als de zon der gerechtigheid. En als hij dan, staat onder andere ook in Zacharia 14, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Als je dan ook Maleachi 4 en Psalm 2 nog eens een keer gelezen, dan zal je zien dat hij dan zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid gaat oprichten op deze aarde. Koninkrijk moet nog komen hoor. Sommige mensen leren dat we nu in het koninkrijk zitten. Maar het koninkrijk moet nog echt komen. En dat komt als de Heer Jezus terugkomt op deze wereld. Zullen wij daar nou bij zijn? Dat is ook weer zo'n moeilijke vraag in de Bijbel waar oeverloos over gediscussieerd wordt. Zullen we daar als gemeente van Jezus Christus, zullen we daarbij zijn als de Heer Jezus als de zon der gerechtigheid terug zal keren op deze aarde? Nou, we zullen erbij zijn, want uit Openbaringen 19 kunnen we de conclusie trekken dat de dan opgenomen gemeente, de bruid van Christus, deel zal uitmaken van al die hemelse heerscharen die dan de Heer Jezus zullen vergezellen. Staat in Openbaringen 19. En het wordt nog veel duidelijker als ik u Colossenzen 3 vers 4 noemt. Want daar staat kort en krachtig, wanneer Christus verschijnt, wanneer hij zichtbaar wordt voor alle mensen die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. We zullen erbij zijn. Maar de vraag is natuurlijk, hoe zullen we er dan uitzien? Ja toch? He, dat is ook, ik denk dat in het kader van deze preek je dat af moet gaan vragen. Hoe zullen we eruit zien als gemeente, als we de Heer Jezus met al die engelen en hemelse heerscharen vergezellen als hij terugkeert naar, naar deze aarde? Nou, dan zullen we er net hetzelfde uitzien, ja, u gelooft het misschien niet, als de Heer Jezus. Ook als de zon. En waar baseer ik me dan op? Dan baseer ik me op Matteüs 13, vers 43, want daar lezen we dat de rechtvaardigen in het koninkrijk van de Vader zullen stralen als de zon. Het staat gewoon in de Bijbel. In het koninkrijk dat nog moet komen, zullen we stralen als de zon. En dat dit een zeker weet is, dat, en de tekst heb ik al een keer geciteerd, maar ik noem hem nog een keer. Dat dit een zeker weet is, dat we onderstreept in Johannes 3 vers 2, want daar lees ik. Maar wij weten, het is niet een hopen, en nou misschien of dat. Nee, wij weten dat als hij, dat slaat op de Heer Jezus, geopenbaard zal zijn, dus zichtbaar zal zijn voor alle mensen, wij hem gelijk zullen zijn. Dat is toch wat? Kunt u het zich voorstellen? Nou, zeg het eens. Kunt u zich dat nou voorstellen? Nee, oh, gelukkig, want ik dacht dat ik de enige was. Ik zat hierover na te denken en ik zei, joh, dit gaat nog volkomen mijn voorstellingsvermogen te boven. Maar daarom is het wel waar, want het staat in Gods woord, hoe beste mensen, ik sta hier geen flauwekul verhaal te vertellen. Het staat allemaal in Gods woord. Ik heb u de onderbouwing gegeven. Kind van God wordt dus op drie verschillende manieren aangeduid in de Bijbel. Allereerst als een lichtende ster. Vervolgens worden we morgenster genoemd. En als laatste ook zon. En waarom zou dat nou zijn? Wel, dat heeft alles te maken, ik benadruk het toch nog maar eventjes, dat heeft alles te maken met de verschillende posities die we op dat moment innemen. Nu, het zit hier barstens vol met lichtende sterren, hoop ik. Nu zijn we een lichtende ster. En ja, sterren, dat zijn hemellichamen. En dat wordt nog eens een keer benadrukt, ook in Filippenzen 2 vers 20. Dat we als lichtende ster wel hier zijn, maar dat we toch al bij de hemel behoren. En dat kunt u terugvinden in Filippenzen 2 vers 20, want daar staat dat we nu al burgers van een rijk in de hemelen zijn. Morgensterren, dat zijn we straks. Als we dat eeuwige en onvergankelijke lichaam hebben gekregen. En een zon, als zon worden we aangeduid. Als we straks met de Heer Jezus terug zullen keren naar deze wereld. Heer Jezus die komt dus terug naar deze wereld als de zon der gerechtigheid om zijn vijanden te verpletteren, hebben we gelezen. En er waren nogal wat vijanden daar in dat nummer 24. Maar komen we dat nou echt in vers 17 ook tegen? Nou, daar kom je heel duidelijk tegen. Want we hebben niet alleen gelezen dat er een ster zal opgaan uit Jacob, maar ook van een scepter die zal oprijzen uit Israël. En die scepter zal Moab slapen, verbrijzelen en de zonen van Seth verpletteren. Scepter, u woont in Den Haag, vertel ik niks geen nieuws. Alhoewel, Alexander die loopt er niet zoveel mee te zwaaien, maar een scepter heeft alles te maken met koninklijke heerschappij. En de vraag is natuurlijk, wanneer zal nou die scepter van de Heer Jezus gaan oprijzen uit Israël? Wanneer zal de Heer Jezus koning worden over deze wereld? Weet u, moet u goed luisteren en niet schrikken. Weet u wanneer dat zal gebeuren? Dat zal gebeuren als Jacob Israël wordt. Jacob Israël wordt. Nou, zult u zeggen, dat begrijp ik niet. Ik ga het uitleggen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, om dat duidelijk te maken, haal ik nog eventjes die figuur van Jacob, die stamvader van Israël, tevoorschijn. En we hebben gezegd aan het begin dat zijn leven zich kenmerkte door listen en bedrog. Ja, toch? En dat was natuurlijk zo'n beste, die Jacob, laten we er gewoon eerlijk zijn. Jacob is met die praktijken doorgegaan totdat hij bij Peniel kwam. Peniel, dat vindt u in Genesis 32. En ja, hij verkeerde daar in grote benauwdheid, de Jacob, want ja, zijn geweten ging spreken. En hij moest Esau gaan ontmoeten en Esau die had hij ook in het verleden behoorlijk bedrogen. Tot meerdere keren zelfs. Nou, in die nacht toen hij bij Peniel was, Toen worstelde Jacob volgens Genesis 32 de gehele nacht met God. En door die worsteling, beste vrienden, werd zijn leven ingrijpend. En ook ja, werd heel wezenlijk werd dat veranderd. Na die worsteling, wat gebeurde er toen? Toen kreeg Jacob een nieuwe naam. Toen heette die Israël. En dan staat er in Genesis 32, dat vind je mooi. De zon die ging op over zijn leven. Schitterend zoiets. Ik kan er echt om lachen over zoiets. Dat vind ik leuk als ik zo'n tekst lees in de Bijbel. Zon ging op over zijn leven. Nou, wat heeft dat nou met het huidige Israël te maken? Wat heeft deze samenvatting van die stamvader nou met het huidige Israël te maken? Beste vrienden, dat huidige volk van Israël, dat draagt tot de dag van vandaag altijd nog de naam van de stamvader Jacob. En niet alleen dat. Ze vertonen ook tot de dag van vandaag nog steeds zijn gedrag. Ik zal u vertellen waarom. Nog altijd erkennen ze niet dat ze de Heer Jezus, dat het door hun afwijzing, de Heer Jezus, aan het kruis gekomen is. Nog altijd erkennen ze niet dat de Heer Jezus de Messias is. En ze hebben er ook nog nooit enige spijt voor betuigd. Nog altijd steunen deze mensen op hun militaire kracht, hun bijzondere eigenschappen, want het is een bijzonder volk hoor. Laten we daar wel eerlijk over worden. Heel intelligent volk is het. En ze steunen daarop op hun kennis, op al die eigenschappen. En, laten we dat ook eerlijk zeggen, ze maken nog altijd gebruik ook van politieke listen. Dat is het huidige Israël vandaag. En blijft dit nou altijd zo doorgaan? Nee, dat blijft het duidelijk niet. Want ik denk dat de Bijbel heel duidelijk leert dat dat Israël van vandaag, wat dus eigenlijk nog steeds Jacob heet, dat dat ook door een knielsnacht heen moet. Dat Israël van vandaag moet ook door zo'nzelfde nacht als waar die stamvader Jacob doorgegaan is. En voor zover ik dat weet, is dat de 7 jaar durende verdrukking, grote verdrukking, die zich af zal spelen vlak voordat de Heer Jezus terugkomt op deze aarde. U kunt dat vinden in Matteüs 24. En wat gaat er dan allemaal gebeuren in die grote verdrukking? Israël zal aan het eind van die grote verdrukking in grote benauwdheid komen. Waarom dan? Omdat alle volkeren van deze aarde, die zullen zich naar dat kleine landje aan de Middellandse Zee begeven. En die hebben onder aanvoering van de Antichrist eigenlijk maar één bedoeling. Israël moet van deze aardbodem afgeveegd worden. Dat geweldige leger wat dan richting Israël zal gaan, en waar Israël natuurlijk ook niet tegen bestand is, dat geweldige leger dat zal verslagen worden, dat vind ik ook wel zo mooi als dat in de Bijbel staat, door een grote, door de Here bewerkte ontsteltenis. En ik denk dat die vergelijkbaar is met ja, die sterren die in de tijd van Deborah ook voor Israël vochten. Toen Sisera en zijn leger macht over macht. Na die veldslag zal de Heer Jezus, ik heb het u net al verteld, met dat grote Heerleger, en wij zullen erbij zijn, die zal dan nederdalen op deze aarde. Zacharia 14 zegt, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En dan komt er iets geweldigs. Israël zal dan zien wie ze doorstoken hebben. En ze zullen daar een bitter berouw over hebben. Ze zullen daar een bitter berouw hebben. Ze zullen hun Messias erkennen, beste vrienden, en hij zal zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten. De Heer Jezus zal gaan heersen als koning, niet alleen over Israël, maar over deze gehele wereld. Daar zult u zeggen, waar kan ik die dingen terugvinden in de Bijbel? Hartstikke makkelijk. Zacharia 12, 13 en 14. En je vindt het keurig op een rijtje. Moet je eens lezen. Word je hart blij van. Echt waar. Het loopt God niet uit de hand. Het loopt de Heer Jezus niet uit de hand. En dan het laatste. Wat lezen we dan tenslotte nog? Dat moet je ook alweer gaan lezen. Het staat in Jesaja 62. Wat lezen we dan over het huidige Israël na de Pnielsnaak, na die grote verdrukking. Wat lezen we dan in Jesaja 62, de eerste vijf versen? Daar lezen we dat Israël, net als zijn stamvader Jacob, een nieuwe naam zal krijgen. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Krijgt Israël een nieuwe naam. De Heere God zal hem dan zegenen en ook over hen zal dan, net als bij de stamvader Jacob, de zon weer opgaan over hun leven. Want het heil zal dan over hen zijn als een lichtglans en hun verlossing zal zijn als een brandende fakkel en de Heere God zal zich over hen verblijden. Dat komt, beste vrienden. Dat ligt in de toekomst. Maar Gods woord is waar. Tot slot nog één vraag. Dan stop ik. En het is best een persoonlijke vraag. Het is nou niet meer Israël. Het gaat nou over ik. Over mij en over jullie. Kan de Heere God zich over uw en mijn leven vandaag verblijden? Kan die zich daarover verblijden? Een belangrijke vraag, heel even. Want wij moeten toch, ja, we leven als lichtende sterren te midden van een krom en verdraaid verslacht. Zijn die sterren ook, verlichten die ook onze omgeving? Als dat nou het geval is, want ik vind dat wij christenen veel te weinig danken, we hebben altijd een hele lijstje van wat we bidden. Als dat nou het geval is dat u zegt van ja, ik ben inderdaad zo'n lichtende ster. Prijs de Heer. Ga vandaag op je knieën en doe het elke dag. En dank hem ervoor. Dank hem ervoor dat je het voorrecht bent dat je een lichtende ster mag zijn in deze wereld. Ik denk dat we dat veel te weinig doen. Als je nou zegt, nou die man die praat aken de braak, nou, dat ken ik helemaal niet. Moet hetzelfde doen, maar gewoon op je knieën gaan. En je zonde beleiden. En opnieuw beginnen. Als je kind van God bent, wat er kan gebeuren in je leven. En als je helemaal geen kind van God bent, ook op je knieën gaan. Zonde beleiden. En God zal je vergeven. Weet u waarom dat hij jezelf vergeven? Omdat er in de Bijbel staat dat hij geen bidder laat staan. Geen bidden laten staan, maar als hij dan ons niet als bidden laten staan, vergeet dan ook, we danken niet. Amen.